Zo, we gaan verder. We hebben de afzender en de ontvanger van de brief gehad. Plus wat uitstapjes, maar die waren ook nuttig, heb ik begrepen. Dus overigens hebben we in de pauze nog even in de handeling... Op de website van Statenvertaling, dan tik je gewoon een zoekwoord in, heb ik Saulus ingetikt. En dat zie je dan netjes een aantal keren in handelingen verschijnen. En dat stopt dan echt in handelingen 13, ik meen vers 9. En daar staat, en Saulus, anders genaamd of anders gezegd, of die ook genoemd wordt, Paulus. En vanaf dat moment is het alleen nog maar Paulus. Daar vindt de ommekeer plaats. Bij de verblinding van die Joodse tovenaar. En van die heiden, die Sergius Paulus, die zocht zeer het woord van God te horen, staat er dan in de Statenvertaling.
En toen tikte hier Paulus in en dat begon daar.
Dus, en Paulus, die komt, daarvoor komt de naam niet voor. En vanaf handelingen 13 vers 9, daar begint het met Paulus. En dan is het ook alleen nog maar Paulus en geen Saulus meer. Dus die geschiedenis is echt illustratief voor, ook voor de roeping en de bediening van Paulus. Nou, Fred heeft daar nog wat toevoegingen op, dus vervoeg je na de Bijbelstudie even bij Fred. Die had daar nog een. Daar is een hoop over te zeggen. En ik ben er natuurlijk heel snel doorheen gegaan. Paulus, hij was geroepen, niet van mensen, ook niet door een mens, maar door Christus Jezus. En hij schrijft aan de Ecclesia's in Galatië. En dan zegt hij, genade zij jullie en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ja, en daar lezen wij vaak, denk van nou, Paulus doe even de groetjes en dat was gebruikelijk in die tijd. Maar als je de brief van de Galaten een beetje kent, maar jullie gaan hem vanmiddag natuurlijk allemaal in zijn geheel doorlezen. Jullie kunnen niet wachten natuurlijk. Genade, dat is eigenlijk waar hij... waar hij mee aanvangt. Maar Paulus, dat zei ik al, die staat model voor deze, voor de verborgenheid, die ook wel de huishouding van genade wordt genoemd. Paulus, kijk, men zegt dan, het was een Griekse groet, en dat is natuurlijk ook zo. Maar in deze brief speelt genade juist een hele grote rol. Genade zij jullie en vrede. Kijk, en hij zegt elders in de brief, jullie zijn van de genade vervallen. He, daar waren ze van afgevallen. Ze zochten hun heil, hun rechtvaardiging, dat zeg ik verkeerd, ze zochten hun heil, hun redding niet in werken. Ze zochten hun rechtvaardiging, rechtvaardig leven zochten zij in werken. Dus daarom is het hier extra, heeft het een extra lading. Genade zij jullie en vrede. Vrede, dan, dat is natuurlijk de Hebreeuwse groet, hè? Shalom. Dus hier heb je de groet uit de heidenwereld, hè? Genade, of verheug je. Genade zij jullie en vrede, dus hier heb je de heidense groet en de Joodse groet, zeg maar, bij elkaar. Maar ook vrede is zo'n woord dat vinden we heel de schrift door. Hè? Het nieuwe verbond heet het verbond des vredes, in het Oude Testament al. Maar dat komt ook omdat het nieuwe verbond een verbond is, niet opgelegd aan de mens dat de mens moet werken, maar het nieuwe verbond, dat zijn beloften van God. Van God zegt, ik zal dat doen en ik zal dat vervullen. Vrede, ik moet dan altijd aan dit vers denken. Wat is dat nou, vrede? Nou, God gaat door hem, dat is door Christus, alles, het al, Colossense 1 vers 20, tapanta. God gaat door hem alles, het al, het heel al, het zij wat op de aarde is, het zij wat in de hemel is. Dat is voor als je niet begrijpt wat het al is, dan staat het er nog een keer achter. Dat is Jan-Pieter. Moet ik tegen hem zeggen dat we al begonnen zijn of... Goedemorgen. Nee, je weet de weg, er staat nog koffie als het goed is. En door hem alles, hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemel is, het al, tot hem, nou, wederzijds, hè, alle kanten op, te verzoenen. Nou, wat is dat verzoenen? Nou, dat is vrede maken. Tot hem te verzoenen, wederzijds te verzoenen, wanneer hij door hem vrede maakt door het bloed van zijn kruis. Dat is natuurlijk een vers waar veel meer over te zeggen valt, maar het gaat me nu even over, wat is dat nou, vrede? Wat is vrede maken? Nou, dat is verzoenen. En God gaat het al verzoenen tot zichzelf, door zijn Zoon, Christus Jezus.
Ja, wij zeggen vrede, dat is als er geen oorlog is.
Ja.
Dit gaat natuurlijk veel verder.
Ja, dan zijn wij al blij als er straks geen oorlog is.
Toch?
Gewapende vrede kennen wij zelfs. Hè?
Ja.
Koude oorlog,
gewapende vrede. Maar dat is de mens natuurlijk. Hè? Maar God gaat... Kijk, dat woord verzoenen, wat hier gebruikt wordt, dat heeft... Dat vanaf en neerwaarts, het gaat om de richting, maar het heeft te maken met veranderen. Dus de hele houding van Gods schepping wordt veranderd. Kijk, dat doet hij nu al. Dat heeft hij nu al met ons gedaan. Want Paulus zegt, ja, en jullie zijn verzoend. Wij zijn verzoend met God. Hè? En de oproep is aan deze wereld, laat je met God verzoenen. Of word verzoend met God. Maar dit is de vijandschap, een vijandige houding, die veranderd wordt in, ja, niet in slechts van, zoek ik geen ruzie meer met je, maar in liefde. In vriendschap zouden wij wellicht zeggen, bondgenootschap. Als het gaat om vrede en over oorlog, de afwezigheid van oorlog, dat noemen wij al vrede, maar bondgenootschap, dat gaat alweer wat verder. Hè? Er komt eenheid. Dus God maakt eenheid, God verzoent vijanden. En dat heeft hij met ons individueel nu al gedaan, maar dat gaat hij met heel zijn schepping doen. Nou, dat is vrede maken, verzoenen. Echt veranderen. Ja, ook nog eens, ja. Ja. Maar dat zijn weer andere versen. Filippenzen 2 is dat. Ja. Dat gaat elke tong gaat dat belijden. Dus genade zij jullie en vrede. En als je uit genade en uit vrede leeft, uit die verzoening, dat is allemaal Gods werk, hè. Dan hou je het natuurlijk niet in je hoofd om te zeggen van, ja, als je nu rechtvaardig wil leven, dan moet je nog dit en nog dat en nog zus en nog zo, wat dat en zus en zo dan ook mag wezen. Want dat is per kring ook weer verschillend. Maar bij die Galaten was het in ieder geval zich stellen onder de Joodse wet. Genade zij jullie en vrede vanaf God, Vader van ons en van de Heere Jezus Christus. Ja, God is onze Vader en de Heer Jezus Christus. Hij is Heer. Overigens wijst dat hij de Heer Jezus Christus is. Ook dat wijst op de opgewekte. In vers 1 zei Paulus dat hij is afgevaardigd. Apostel, niet vanwege mensen, ook niet door een mens. Maar door, hoe staat het, door God de Vader, die... Nee, door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. Dus hij was gezonden, afgevaardigd, apostel. Hij was gezonden en afgevaardigd door de opgewekte Christus. Nou, hier zegt hij, genade zij jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Maar Heer Jezus Christus is niet slechts een naam, dat is een titel. En Petrus zegt in Handelingen 2, daar verkondigt hij aan Israël, het zij jullie dan bekend, dat, maar daar heeft hij het over de opgewekte, dan spreekt hij tot zijn volksgenoten. Het zij jullie dan bekend dat God hem tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Dus Heer en Christus, kijk, Jezus was zijn naam op aarde. Jezus van Nazareth, zo werd hij ook genoemd, dat was Jezus. Maar Heer, hè, eigenaar. En Christus, dat is gewoon de Griekse variant van Messias, van gezalfde. En dat zijn titels. En die heeft hij ontvangen in de absolute zin in zijn opstanding. Heer Jezus Christus. Handelingen 2 vers 36 is dat, meen ik, dat Petrus dat zo naar voren brengt. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël, heel het huis van Israël, dat God hem tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Dan zegt hij, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Maar God had hem opgewekt. Nou, dat is de Christus, de Heer Jezus Christus, zoals Paulus hem kende. Vanuit de hemel geroepen, de opgewekte. Die zichzelf geeft voor onze zonden, om ons uit te tillen uit de nu bestaande boosaardige Aion, naar de wil van onze God en Vader. Ja, dat is een hele mond vol. En als je een vertaling voor je hebt liggen, dan maakt dat het niet makkelijker. In de Statenvertaling staat, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Dus eerst wij dan aan denken, is misschien de kruisring. Maar er staat hier een verticaal streepje voor geven. En dat, even kijken, dat betekent dat het de tegenwoordige tijd is. Dus hij, en sowieso is het ook vertaald hier, die zichzelf geeft voor onze zonde. Dus je zou kunnen zeggen, die zichzelf overgeeft voor onze zonde. Gaat namelijk niet zoals de Statenvertaling en de NBG ook, meen ik. Kijk, dit is de NBG, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Alsof dat een voltooid verleden tijd is. Nee, het gaat over het heden. Het is een tegenwoordige tijd. De opgewekte Christus, hij die gezeten is in de hemel, die Christus Jezus die Paulus geroepen heeft, die geeft zichzelf voor onze zonden. En hij, ik ga er straks nog iets dieper op in, maar ik lees even verder, die zichzelf geeft voor onze zonden, om ons uit te tillen uit de nu bestaande boosaardige aion. Naar de wil van onze God en Vader. Om ons uit te tillen uit de nu bestaande, de tegenwoordige boosaardige, de tegenwoordige boze. Dan staat er in de Statenvertaling en ook de NBG denk ik, laten we dat ook maar even checken. Wereld. Maar er staat gewoon aion. Maar hij, dat is ook wel mooi, in de Statenvertaling en hier ook in de En begreep staat die ons, om ons te trekken. Denk altijd van ja, dat klinkt heel moeilijk. Hè? Er wordt aan ons getrokken. Maar er staat die ons uittilt. Ik vind dat veel mooier klinken. Hij tilt ons op. Hij heft ons op. Als ik aan trekken denk, dan denk ik altijd aan in een film. Weet je, iemand die over een reling valt of een balkon, die wordt dan nog net vastgegrepen. Dan met heel veel moeite wordt hij daar weer naar boven getrokken. Nee. Hij tilt ons uit. Hij heeft ons op zijn schouders en hij tilt ons uit. Dat woord uittillen, uitheffen, uittillen. Dat is net wat. Dat heeft ook veel meer een gevoel van rust.
Of je een kind optilt.
Zeg. Ja, ja, nou, dat is ook een mooie vergelijking. Of je een kind optilt, inderdaad. Niet trekken, want dan straks die arm uit de kom. Voorzichtig. Nee. En hij geeft zichzelf nu voor onze zonde om ons uit te tillen uit de nu bestaande, de tegenwoordige boze aion. Niet uit deze wereld, maar deze aion. Dit is dit boze, boosaardige tijdperk. Het tijdperk, deze aion, waarin de boze regeert. De aion, daar kom ik straks nog wel op. Want ook dat vinden we een of twee versen verder weer. Die zichzelf geeft voor onze zonde om ons uit te tillen uit de tegenwoordige boze aion, laat ik het zo maar zeggen, naar de wil van onze God en Vader. En dat, hij tilt ons uit deze boze aion. Wij zijn weliswaar, hij heft ons uit deze boze aion. Wij leven weliswaar in dit tijdperk waarin de boze regeert, maar hij tilt ons daaruit. Zoals we bijvoorbeeld vinden, ik was net al in Colossense, dus dit is al ook altijd een mooie. Hij redt, Colossense 1 vers 13, hij redt ons vanuit de autoriteit van de duisternis, de macht van de duisternis. Daar redt hij ons uit. En hij verplaatst ons.
Overgezet staat er
ook. Ja, hij verplaatst ons. Hij verplaatst ons. Tot in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat is een verborgen koninkrijk weliswaar, maar wij zijn uit die macht verlost, bevrijd. We leven wel in deze wereld en in de tegenwoordige boze Aion. Maar hij tilt ons eruit en redt ons uit die macht van de duisternis. En hij zet ons in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Van de ene plek naar de andere, verplaatst. En je moet niet zeggen, ja, maar daar merk ik zo weinig van. Nou ja, je moet het weten. Je moet het, dan leer je het kennen en dan leer je het beseffen. En daarom komen we bij elkaar om dit soort dingen elkaar voor te houden.
Ja, die rijkdom, dat zei je net, dat is verhuld. Maar als iets verhuld is, moet je toch een beetje proberen.
Ja, nou, ook dat, ja.
Zo bedoel je, denk
ik. Het is verborgen. Dus in hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Dus ja, dat betekent wel dat je ernaar moet zoeken. Het ligt allemaal weliswaar voor het oprapen, maar wel onder de oppervlak. Nou ja, daarom komen we bij elkaar. Om dat met elkaar te onderzoeken. En wij zijn, kijk, dat is ook zo'n waarheid. Ja, wij zijn volmaakt, compleet gemaakt in hem. Ja, wij mensen zijn dan, ja, maar we hebben toch nog dit en nee. Ja. We zijn volmaakt in hem. Zo ziet God ons, zo rekent God ons, dus zo zouden wij ook rekenen. Ja, dat zal een proces zijn, dat moeten we leren. En er zullen ook nog wel eens in struikelen, maar dat is het uitgangspunt. Niet het doel, maar het uitgangspunt. Om daaruit te leven. Over dat hij die zichzelf geeft voor onze zonde. Ik zei, dat doet hij nu, want dat is het werk van Christus in onze dagen. Efeze 5, ook huiswerk. Ik wil net al over de hele gelaten brief lezen, maar lees ook het hele hoofdstuk. Het is het begin van het hoofdstuk, vanaf vers 1. Maar vanwege de tijd haak ik even aan in vers 2. Maar ook de eerste versen gaan hierover. Daar worden de mannen als voorbeeld genomen. Mannen, heb je vrouw lief? Het staat eigenlijk vrouwen, maar de vertaler durfde niet aan om tegen de mannen te zeggen, heb je vrouwen lief? Denk ik. Maar meervoud mannen, dus de man, heb je vrouw lief, zou je ook kunnen zeggen. We begrijpen Paulus wel. Mannen, heb je vrouw lief zoals Christus, daar weer dat woord, de ecclesia, de gemeente, de uitgeroepen vergadering lief heeft, en zichzelf overlevert voor haar. Ook hier weer, tijdloos. Dat is niet ooit gebeurd en dat is een afgerond iets. Dit doet hij nu. Hij levert zichzelf over voor de ecclesia, voor de gemeente. En de man, tot de man wordt gezegd, heb je vrouw lief zoals Christus, het hoofd, zijn lichaam, de ecclesia lief heeft. En hoe doet hij dat? Hoe bewijst hij zijn liefde jegens de ecclesia? Hoe levert hij zich voor haar over? Nou, om haar te heiligen, apart te zetten, te wijden, wanneer hij haar reinigt in het waterbad met zijn uitspraak, met zijn woord. Dus hoe levert Christus zich over voor de gemeente, voor de ecclesia? Wat doet hij? Wat is zijn werk nu? Nou, hij heiligt haar en hij reinigt haar in het waterbad, maar dat is het beeld natuurlijk, dat water. Namelijk met zijn uitspraken, met zijn woord. Het is het woord dat ons reinigt. Want ik zei al, we komen nu allemaal schitterende dingen tegen. Ja, die moet je wel kennen, je moet dat weten en je moet dat gaan beseffen. Pas dan heb je er wat aan, om het zo te zeggen. Dan word je ook gereinigd, want dan ken je je ware positie. Dan is het geen doel op zich om dat ooit te bereiken. Nee, dat is het uitgangspunt. Dat is de start. Hij reinigt ons met zijn woord. Om zo zelf, voor zichzelf, een glorieuze ecclesia. Een glorieuze gemeente. Een glorieuze uitgeroepen vergadering te presenteren. Zonder vlek of rimpel. Of iets dergelijks. Mocht je wat anders willen verzinnen dan een vlek of een rimpel. Nee, of iets dergelijks. Bestaat gewoon niet, want die is, maar dat zijn heilig en smetteloos is. Dat is zijn werk, dat doet hij. En ook hier weer, dit is het uitgangspunt. Hij doet dat, dus wij zijn compleet gemaakt in hem. Wij worden gereinigd en hij presenteert die ecclesia glorieus, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks en heilig en smetteloos. En elke maar die wij daar tegenin zouden brengen, daarin zouden zeggen dat hij zijn werk niet goed doet. Dus geen gemaar. Nee, geen gemaar. Dit is het uitgangspunt. Terug naar Galaten 1, vers 4 waren we al. Die zichzelf geeft voor onze zonde om ons uit te tillen uit de nu bestaande bozaardige aion. De tegenwoordige boze aion. Naar de wil van onze God en Vader. Laat ik daar ook even op wijzen. Van de God en Vader van ons. De God. Dat vind je meestal niet terug in onze... Nou, eigenlijk nooit terug in onze vertaling. Maar er staat de God. En dat komt echt honderden keren voor in het Nieuwe Testament. Paulus zegt, ja, er zijn heel veel die goden genoemd worden. Zegt hij in 1 Korinthe 8. Maar voor ons, nogthans, als het erop aankomt in de absolute zin... is er slechts één God, de Vader. Die heeft alles in zijn hand. Dus ook alles gaat volgens zijn plan, volgens zijn raad, volgens zijn bedoeling... Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Dat is de God. Ja, aan wie de heerlijkheid zij tot in de aionen van de aionen. Dat is zo'n lofzang van Paulus die je wel vaker tegenkomt. Hè? Als hij, we hebben nu 4 versen besproken. En dan, ja, dit is natuurlijk alles wat Paulus hier noemt. Gaat over Gods werk. En dat zegt hij tegen Galaten die zelf aan het werk waren gegaan. Maar nee, elk woord heeft een lading hier in deze eerste verse. En daarom roept hij ook uit aan wie de heerlijkheid zij tot in de aionen van de aionen. En dat is een lofzang die we vaker van Paulus lezen als hij spreekt over de God en zijn werk. Nou ja, ik noem er maar één. Hier zegt hij het ook, aan hem zij de heerlijkheid in de Ecclesia, ook hier weer het woord, en in Christus Jezus tot in alle generaties van de aion, enkelvoud, der aionen, meervoud. Kom ik zo nog wel even terug op die aionen, had ik al beloofd. Nou, deze noemde ik al even, bekend mag ik hopen, maar laat hem toch maar even in de schijnwerper zetten. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Ja, waar zouden we dan nog in roemen? Nou, dat zegt Paulus ook. Ja, alle roem, onze eigen roem, is uitgesloten. En daarom, hem zij de heerlijkheid tot in de aionen, zegt hij ook hier. Kijk, onder die Galaten waren lui die judaïsten die werken propageerden. Maar Paulus zegt in die Galaten brief van dat, in die eerste verse... Ja, aan hem is alle heerlijkheid. Alle eer is dus voor hem. Overigens, ja, over die aionen. Aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid, zegt de NBG. De Statenvertaling zegt dat ook. Dus die hebben, ja, wat hebben ze gedaan? Dat niet vertaald in ieder geval. Ze hebben van aionen van de aionen hebben ze een enkelvoud gemaakt, eeuwigheid, wat het ook wezen mag. En in alle hebben ze er aan toegevoegd, zodat niemand nog kan begrijpen wat hier überhaupt staat. En in vers 4 had hij het al over de die zichzelf geeft voor onze zonde om ons uit te tillen uit de nu bestaande boosaardige aion, hè, de tegenwoordige boze aion. En daar had men het in de NBG vertaald met wereld. Dus gewoon hetzelfde woord, dus wereld en eeuwigheid. Ja, dan ben je de draad wel kwijt zo ongeveer als je nu moet gaan bepalen wat het woord is. Het is een... Dit gaat over aionen en een aion is een tijdperk en dat is een studie op zich. Maar hier wordt gezegd in vers 5, aan wie de heerlijkheid zij tot in de aionen van de aionen. En een vers eerder komen we die boze aion tegen. Ja, hierin heeft hij nog, in deze boze aion, heeft hij nog niet alle heerlijkheid. Vandaar dat wij daar dan ook uitgetild worden. En vandaar dat Christus een verborgen werk doet om ons in die boze aion te reinigen. En te reinigen met zijn woord en ons apart te zetten. Maar er komen, we leven nu in de boze aion, maar er komen nog aionen. Ik heb ooit wel eens een keer bijbelstudie gegeven over dit onderwerp, over die aionen. En toen heb ik dit plaatje laten zien, dat God een plan heeft van aionen. En nou, het zijn er minimaal 5, tenminste zo vertel ik er in de schrift. En er wordt gesproken in de schrift over voor de aionen, voor aionische tijden. Staat er dan in deze verse. Ik heb de verse erbij gezet. Dat is ook wel grappig. In de NBG staat er dan voor eeuwige tijden of zoiets. Maar ik dacht juist dat eeuwig te maken had met tijdloos. Dat het niets met tijd te maken heeft. Dus dat zijn... maar hoe heet dat? Een contradictio in terminis. Maar er zijn aionen en wij leven nu in, nou dat zagen we in Galaten 1 vers 4, wij leven nu in de tegenwoordige boze aion. Galaten 1 vers 4, in die aion is hij ook gekruisigd, ook opgestaan. Maar er zijn aionen voor ons geweest, zegt Prediker 1 vers 10 bijvoorbeeld. Maar er zijn ook nog toekomende aionen, dus dat zijn er ook. Aionen voor ons geweest, dat moeten er minimaal 2 zijn. Anders is het geen meervoud. Maar dat geldt ook voor de toekomende aionen. Dat moet er ook minimaal 2 zijn, anders is het geen meervoud. Dus dan zijn er minimaal 5. En er was een tijd voor de aionen. En de aionen zullen ook voleindigd worden. Dus er zal een einde aankomen. Nou, dus... daar valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar dit is een schematisch plaatje. Hoop ik daar wat mee te verduidelijken. Maar in, als er staat, in, aan hem zij de heerlijkheid tot in de aionen. Ja, dan gaat het over deze aionen. Die volgen na de afsluiting van de boze aion waarin wij leven. Dit tijdperk. En er zullen nog aionen volgen. En aan hem zij de heerlijkheid tot in die aionen. Want dan zal zijn heerlijkheid geopenbaard worden. Eigenlijk had ik deze iets hoger moeten zetten en deze nog iets hoger, omdat het een opgaande lijn is. Kort gezegd, dit zal de 1000 jaar zijn. Hè, daarin zal Christus regeren over heel de aarde. Maar op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de aion van de aionen, daar... Ja, daar zal nog meer heerlijkheid zijn, om het dan maar zo te zeggen.
Dat kruis, heb ik nou in het midden van de tijd gestaan?
Dat is een goede vraag. Daar durf ik je nu niet direct een antwoord op te geven.
Nou, laat maar dan.
Ja, dat moet wel, want ik weet het antwoord niet, dus dan moet ik het wel laten. Nee, dat ga ik vanmiddag even met mijn rekenmachine...
uitrekenen.
Nou ja, het schemaatje, die PowerPoint zet ik toch op internet, dus wil je er nog eens naar kijken, dan...
Want dit is de tijd waar het over gaat.
Ja, dit zijn de aionen, ja. Ja.
Zou het 7 geweest kunnen zijn?
Ja, het zou ook kunnen.
9.
Wellicht. Maar, dit moet er minimaal 2 zijn. En dit ook.
Maar 7 is een volheid.
Ja. Ja. Maar met voor en na heb je ook een 7.
Ja. Hey, we gaan het zien.
Ja, dat is waar. Duurt nog wel even. Het duurt nog wel even. Aan wie de heerlijkheid zij tot in de aionen van de aionen. Amen. Amen. Ja. Nou ja, ik zei al, die eerste 5 versen zijn eigenlijk een samenvatting, een hoofd, een opening voor de hele brief. En ja, alles wat daarna komt is hier echt op gebaseerd. Dus dit is kort en krachtig de inhoud van de Galaten brief. En deze verzen nogmaals, het is allemaal wat God doet. Het is allemaal genade en het is zijn werk. Hoe hij, Paulus, die het overigens ook totaal niet verdiend had. Hè, die juist een tegenstander van Christus was. Ja, hij is degene die geroepen werd door de opgewekte Christus. Nou, daar gaat het vervolg over in Galaten 1. Vanaf vers 11 ongeveer. Maar het volgende vers, dat zegt dat Paulus zich verwondert. Dat zij zo vlug werden afgebracht. Waren afgebracht van wat hem geroepen had. Namelijk van genade. Maar het lijkt me goed om daar volgende keer dan mee verder te gaan. Want veel verder dan dit gaan we toch niet komen. Dus het lijkt me een mooie afsluiting. En meteen een cliffhanger naar volgende keer. Ik ga het voor nu hierbij laten. En dan gaan we volgende keer verder in dit vers 6.